Haagse invloeden.
Het is 6:06. Fijn dat je luistert naar Haagse invloeden. Het wekelijkse radioprogramma hier vanuit Den Haag FM. Vanuit het centrum in Den Haag over landelijke politiek en actuele maatschappelijke kwesties. En ons gesprekken, dat weet je, kan je terugluisteren via Haagse invloeden op Spotify. Ja, hij was van 2006 tot 2018 fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Was daarvoor ook nog kort minister in het kabinet Balkenende 2. In oktober 2018 trad hij af als lid van de Tweede Kamer. Niet om in een zwart gat te vallen, integendeel. Hij werd onder meer algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, het CBR. Wie toen wel in een zwart gat zaten, waren een aantal Nederlanders, veel Nederlanders, die soms lang moesten wachten om af te rijden bij het CBR. Inmiddels is die situatie gekeerd. Daar gaan we het later in de uitzending nog over hebben. Maar Alexander Pechtold van Daar Hebben We Het Over doet meer. Zo heeft hij net een boek uitgebracht, samen met voormalig collega en Kamerlid Bart Snels, over de publieke dienstverlening, waarin zij zichzelf bekeerlingen noemen. Nu zij allebei in de publieke dienstverlening werkzaam zijn, is er een wereld voor hen opengegaan, zo zeggen zij. Samen interviewden zij 10 publieke dienstverleners, maar ook Mark Rutte en Herman Cenk Willink. En voor velen in Den Haag niet onbelangrijk, hij is ook, Alexander Pechtold, onafhankelijk procesbegeleider bij de renovatie van het Binnenhof. Kortom, genoeg om over te praten op deze zonnige dag van de arbeid. Meneer Pechtold, goedenavond.
Goedenavond.
Hoe is het met u?
Ja, gaat goed inderdaad. Na die stortbuien vannacht dacht ik, nou mag het wel eens eindelijk een beetje zonnig worden.
Ja, werd u er ook wakker van?
Ja, enorm. Ik dacht, ik moet een ark gaan bouwen. Want dit,
ja.
Ja, ik overnacht hier dan in Scheveningen. Maar daar was het extra heftig. Zo. Ja. Ik denk, er komt dadelijk enorm water op zetten.
Het kan wel eens in Den Haag stormen, maar dit was wel...
Ja, dit was echt.
Dit was een echte storm. Het is vandaag de Dag van de Arbeid, ik zei het al. Maar 5 juni is ook een belangrijke dag. Even een quizvraag. Sinds 3 jaar, weet u dan waar ik op doe?
5 juni?
Ja.
6 juni zijn de Europese verkiezingen.
Ja.
De 5e moeten we gaan beslissen wat we gaan doen.
Het is een beetje flauw, maar het is de dag van de publieke dienstverlening. Voor u wel belangrijk. Dat is sinds 3 jaar. Daar gaan we het straks ook verder over hebben. Dat is ook hier in Den Haag. Maar goed, we gaan het even over andere dingen hebben. Dit was vorig jaar bij dit radiostation. Was het Mark Rutte die aangaf wel ambities te hebben als NAVO-leider. Dat werd wereldnieuws en hij lijkt het ook te worden. Ook met uw steun hoorde ik van de week op de radio. Dus het is goed u te realiseren dat de impact van een interview bij ons heel groot kan zijn.
Ja.
Dat wil ik toch van tevoren even tegen gezegd hebben.
Nee, ik let ook op.
Heel goed. We gaan het uitgebreid hebben over de publieke dienstverlening straks. Maar eerst wil ik even met u inzoomen op een paar honderd meter hier vandaan. U bent in uw rol betrokken als voorzitter van de stuurgroep Binnenhof Renovatie.
Ja.
Recent werd bekend dat de kosten op dit moment worden ingeschat op 2 miljard euro. De oorspronkelijke schatting van de renovatiekosten was 475 miljoen euro. Uiteindelijk werd dat nog bijgesteld naar 843. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe kan het dat de inschatting destijds zo ver uit elkaar ligt van de inschatting van vandaag de dag?
Ja, dat
heeft u zelf ook afgevraagd.
Vraag is waar heel veel mensen mee zitten. Kijk, 10 jaar geleden wist men, we willen dit hele complex gaan renoveren. Nou, dat is 800 jaar bouwgeschiedenis. Dat was in 1992 natuurlijk wel een uitbreiding geweest met wat de huidige Tweede Kamer plenaire zaal is. En er waren wel dingen aangepakt, maar er was eigenlijk nooit heel goed structureel gekeken. Boven de plafonds, onder de vloeren, achter de muren. Ja, en dan moet je een inschatting maken als Rijksvastgoedbedrijf, hè, want die hadden de opdracht om dat te gaan doen. Achteraf zeg je dan van misschien hadden ze gewoon helemaal moeten zeggen, jongens, we gaan eerst maar eens de boel opentrekken.
Ja.
En daarna bepalen wat dit gaat kosten. Maar ja, je wil zo'n project ook van draagvlak voorzien. Dus men heeft een poging gedaan. Nu blijkt, nu we alles zien, dat het vele malen duurder zal worden. Dat is niet alleen omdat men het toen misschien niet zag. Er zijn ook dingen veranderd. Ons veiligheidsdenken.
Ja.
En dat is heel tegenstrijdig bij een huis van de democratie. Want je wil aan de ene kant toegankelijkheid en aan de andere kant wil je het veilig. Nou, dat gaat niet altijd samen.
Maar is het over draagvlak? Want de renovatie moet sober en doelmatig. Hè? Dat heeft de Kamer toen besloten.
Ja, dat heb ik altijd moeilijke termen gevonden.
Ja, waarom?
Nou, ik
als kunstgenieter?
Ik ben een keer door de commissie van de Tweede Kamer die dit ook begeleidt gehoord. En normaal stellen zij vragen, maar ik dacht ik ga toch eens brutaal zijn en ik stel een vraag terug. Wat verstaan jullie nou onder sober en doelmatig?
Ja.
Nou, er zaten een stuk of 10 Kamerleden voor me. En er was wat spraakverwarring. Ik zei, ja, in mijn terminologie is dat schrootjes, gipsplaat en rouwfasebehang.
Hmm.
En hier en daar een laminaatje. Nee, dat was niet de bedoeling. Het moest wel representatief zijn. Ik zei, maar als je een architect of een aannemer vraagt, ontwerp iets, dan moet je wel een goede definitie geven.
Ja. Maar het gaat dan over het draagvlak. Kan het dan zijn, is het een politieke keuze geweest om gewoon zo laag mogelijk in te schatten, om te zorgen dat die draagvlak er is?
Ik denk niet zo laag mogelijk, maar wel met het doel, we moeten een meerderheid vinden die dit accordeert.
Ja.
grote projecten van de overheid hebben vaak de neiging langer te duren, later te beginnen en meer te kosten.
Dus u zegt het is een politieke afweging geweest. Het ligt aan ten grondslag aan het feit dat er aan het begin, toen het begroot werd, er eigenlijk zo laag mogelijk is ingezet.
Nou, niet zozeer zo laag mogelijk, maar met wat men toen wist is er begroot.
Ja.
En daar had misschien met grote letters boven moeten staan: dit is een inschatting en we kunnen het pas precies doen wanneer we alles voor ogen hebben.
Want je kon het uittekenen, want toevallig heb je ook in de Kamer gewerkt. Iedereen wist, het was publiek geheim, dat het ongelooflijk gerenoveerd had moeten worden. Hè? Dat er heel veel slechte plekken waren. Dus destijds al, toen de eerste raming wat werd gedaan, toen was er al wel kritiek van: waarom is het niet te veel te laag?
Het is te laag, maar er zijn factoren bijgekomen. Ja. Ik noemde net veiligheid, maar noem ook eens iets als de kosten van de bouw.
Hè. Ja.
Materiaal is duurder, arbeidskracht is duurder. We lazen vandaag allemaal weer dat onze salarissen allemaal omhoog. Onze koopkracht is omhoog sinds decennia. Dat geldt natuurlijk ook voor die bouwvakkers dadelijk.
Ja. Ik vraag het ook omdat in 2020 was er veel te doen rondom de renovatie van het Binnenhof en de verhuizing naar waar de Kamer nu tijdelijk zit. U verweet destijds het presidium onder leiding van Kamervoorzitter Khadija Ariep doelbewuste vertraging, twijfel zaaien over de noodzaak ervan. Kortom, er was veel spanning. Heeft dat ook nog een rol gespeeld?
Zeker, want als je later begint wordt het ook duurder. En we zijn uiteindelijk later begonnen omdat de Tweede Kamer er nog niet uit was. En dan in een werkend gebouw is het heel moeilijk om als architect of als aannemer inschattingen te maken. Dus dat heeft, ik neem het voor mijn rekening, onnodig veel tijd gekost.
Ja.
Want dan moest er weer een onderzoek zijn over stikstof, dan weer een onderzoek over asbest. Dan...
Nou, dat was dus kritisch naar de Kamer, maar het was ook kritisch naar het presidium. U was eigenlijk toen ook net weg, hè? Dus dat stond eigenlijk tegenover uw eigen collega's. Hoe kijkt u terug op die tijd? Want is daarmee ook extra vertraging gekomen? En misschien het hele draagvlak hoe u überhaupt naar die renovatie kijken of in een ander daglicht komen te staan?
Ja, ik denk dat niemand dit met kwade bedoelingen heeft gedaan. De Kamer hecht ontzettend aan zijn plekje. Ook ik nam afscheid, maar ook ik, als ik door was gegaan, had ook het moeilijk gevonden om te verhuizen. Want je bent gewoon een gewoontedier. Hè?
Ja.
We kijken in Den Haag heel veel terug en zoeken de schuldigen. En dan moet er een rapport van enquête komen. In dit geval denk ik, er is niemand met kwade wil bezig geweest om dit nou eens te vertragen of duurder te maken. Alleen, je moet als overheid gewoon leren. Wees maar van het begin af aan duidelijk. Of als je niet duidelijk kan zijn, zeg het dan gewoon.
Ja. Maar dat was natuurlijk wel wat u de Kamer verweet, dat ze vertraging. En dat is misschien met kwade wil, maar... Dat is politieke doelbewust.
Dat merk je soms in de politiek. Dat kan ik me nog herinneren uit mijn tijd in de lokale politiek. Maar de nationale politiek heeft er ook een handje van.
Mm-hmm.
Als men eigenlijk nog geen besluit wil nemen, gaan men meer studies vragen.
Ja.
Ja, je kan studeren tot je ons weegt. Op een gegeven moment moet je gewoon een risico-inschatting maken en een keus maken.
En dan gaat het ook over de ambtenaren. Hoe zet je die in? Wanneer zet je die in? Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben.
Ja.
Is dit nou ook weer een voorbeeld van politieke realiteit belangrijker maken dan ambtelijke of maatschappelijke adviezen, waar we het ook straks over gaan hebben?
Misschien niet het beste voorbeeld, maar het zit er wel tegenaan. Ja. Kijk, laat de professionals hun werk doen. Beïnvloed ze niet met wensdenken. En neem die adviezen vervolgens serieus.
Ja, nou zit er iemand in het torentje op dit moment die waarschijnlijk weggaat. Maar hij wil in ieder geval nog niet weg qua locatie.
Nee.
Tegen de wens in van onder andere de brandweer vanwege het risico op onbeheersbare brand. Hij is nu nog de enige bewoner van het Binnenhof. Ja, stoort dat Rutte stug volhoudt om daar te blijven zitten?
Kijk, we geven hem kennelijk ook de gelegenheid om dat te doen. Maar nee, ook het ministerie van Algemene Zaken. Er zijn 4 gebruikers in het complex van het Binnenhof. De Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Dat laatste moet nog verhuizen. Voor de luisteraars die het boek van Thomas Rozenboom kennen, Publieke Werken. Er is ook een film van. Ik geloof dat die zelfs op Netflix is. Dan heb je een vioolbouwer die in Amsterdam denkt: nou, ik blijf wel zitten, terwijl om hem heen wordt een hotel gebouwd. En hij denkt: nou, als ik maar lang blijf zitten, krijg ik een hogere uitkoopsom. En uiteindelijk wordt hij gewoon ingebouwd.
Ja.
Dus ik heb Rutte wel laatst gezegd: ken je dat boek van Rozenboom? Dat gaat jou hier ook gebeuren, hè?
Nog een stille hint.
Dat was een stille hint. Ja. Dadelijk moet je de wc delen met al die bouwvakkers die over dat binnenhof hollen.
Dus stoort het dan dat Rutte uiteindelijk toch stug volhoudt, het AZ daar nog zit?
Nee, kijk,
je moet ook de adviezen volgen van de brandweer natuurlijk.
Tuurlijk. En dat is het interessante in zo'n casus. Hè. De brandweer zegt, het is onveilig en als het misgaat kunnen we de mensen redden, maar niet de panden. Ja. Dat is heel duidelijk. De Haagse brandweer heeft dat nu diverse malen aangegeven. En ik vind dat je zeker als overheid daaraan moet houden.
Ja.
Want dat moet een café ook.
Ja, dus je vindt als voorzitter van de renovatie dus binnenhof dat Rutte eigenlijk al had moeten vertellen?
Nou, maar op een veilige manier. Hè? Want het ministerie van Algemene Zaken, niet alleen de personen, maar ook alle informatiekanalen daar moeten goed bewaakt. Ja, en het was best nog een zoektocht in Den Haag naar een geschikte locatie om de minister-president en zijn hele ministerie goed te huisvesten. Ja. Ook dat moest weer veilig.
Ja. Maar als het er nu had gelegen, waren ze al wel weg?
Ja, had het eerder gemogen.
Okay.
Ja.
Wanneer is het klaar?
Mijn koers nog steeds, en luister hoe ik het formuleer, op eind 28.
Ja. En wat zijn uw verwachtingen daarin?
Dat krap, maar nog wel realistisch is.
Oké. Okay. En het bedrag, dat is 2 miljard. U heeft volgens mij eerder gezegd, ja, ik sluit uit dat het niet meer wordt.
Nou nee, kijk, de berekeningen daaronder gaan uit van 1,74 en nog wat getallen. Ja. Maar afgerond, ik vind...
Dat is ook wel typisch Nederlands, hè?
Ja, dan maken we zo'n berekening waarvan ik denk, ja, welke werkelijkheid wil je nou mee proberen te bereiken? Dus ik heb liever dat we nu richten op een bedrag van 2 miljard en dat er 100 miljoen overblijft, dan dat er dadelijk weer tekorten zijn.
Maar goed, ik ben blij in ieder geval dat jullie zijn transparant. Jullie lieten ook mensen, de journalisten, ook meekijken. Het had achteraf, had het anders gekund. Misschien minder de politieke afweging meegenomen.
Er zijn altijd wel lessen te leren. Maar ik denk dat de huidige minister Hugo de Jonge er heel wijs aan heeft gedaan door te zeggen, ik heb niks te verbergen, dus journalisten komen kijken. Ja. En dan is het wel schokkend om te zien dat het water van de Hofvijver inmiddels in de liftschachten van de Eerste Kamer staat.
Zo slecht is het dus. Ja. Ja. Bent u op de hoogte dat Twitter geen Twitter meer heet, maar X?
Ja, maar als velen zeg je dan elke keer X voormalig Twitter.
Precies. Ingewikkeld. Ja, dat snap ik. Ik vraag het u omdat u toch al een aantal jaar naar eigen zeggen een Twitterslaap heeft.
Ja.
Bent u er niet meer wakker voor te maken?
Ik denk elke keer dat ik die hele account nog maar opdoeken. Soms als er nieuws is, vind ik het toch handig om even te kijken. Ja. Maar verder vind ik het gewoon een open riool waar ik zo ver mogelijk vanaf wil blijven.
Ja. Heeft het ook te maken met bedreiging die u eerder heeft gehad? Een rechtszaak in 2016? Kan ik me nog herinneren dat u voor iemand stond die op Facebook wat bedreiging had geuit?
Ja, dat kan je ook nog meemaken op dat kanaal. Ik relativeer dat allemaal wel, maar dan denk ik altijd, ach, ik heb 24 uur in een dag. En waarom zou ik me ergeren aan mensen met te veel vrije tijd?
Ja, ja, want dat is niet per se de reden geweest voor u om van Twitter af te gaan.
Nee, ik vond gewoon het niveau abominabel. Ja. En als ik er nu nog wel eens op kijk, dan kijk, dat is net zoals met tv kijken. Ik heb geen tv, ik kijk nog wel eens wat terug, maar gewoon nog lekker op mijn iPadje. Het moet of ontspannen, je moet er iets van leren. Mm-hmm. Om je nou de hele dag te ergeren aan dingen.
Nee, ja, nee. Dat ook wel wat beters te doen.
Ja.
De brug naar de formatie, dat was namelijk een brugje. Vond ik zelf leuk bedacht. Het platform X neemt een belangrijke rol in tussen de vier onderhandelende partijen. PVV, NSC, BBB en VVD. Ja, we zijn een half jaar verder na de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kijkt u naar de formatie wat op dit moment?
Ja, ik moet natuurlijk heel voorzichtig zijn om kritiek op die termijn te hebben. Want toen in 2017 ik betrokken was bij de vorming van het kabinet, hebben we er 8 maanden over gedaan.
U had echt tijd nodig om Segers te knuffelen?
Om Jesse Klaver los te laten en Segers in mijn leven toe te laten.
Ja.
Dat is allemaal gelukt. Dus termijnen zeggen mij niet alles, maar...
Het gaat natuurlijk meer over wat we zien. Hè?
Maar als ik dan nu zie van ze zitten nu weer een uur bij elkaar, dan denk ik, nou. Wij waren echt gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds en dan 2 pauzes voor lunch en diner aan te onderhandelen. En ik denk dat ook, maar ja, wie luistert er naar? Ach, misschien horen ze het. Als je intensief onderhandelt, dan ben je ook veel sneller geneigd om tot compromissen te komen. Je kan je allemaal voorstellen dat als je de hele dag al aan het vergaderen bent over, noem eens wat, de uitkeringen, dat je 's avonds om 9 uur denkt, nou oké, ik heb nu genoeg argumenten gehoord, ik ga wel akkoord met iets wat tussen mijn wens en de wens van die anderen ligt. Maar als je elke keer een uurtje dit en dan weer los, en dan zitten ze kennelijk niet met z'n vieren bij elkaar, maar ieder afzonderlijk, ja, dan dan praat je weer met je fractie en je achterban. En dan zit je de volgende dag weer in je schuttersputje. Ja. En kan je als informateur kan je weer opnieuw beginnen.
Want we gaan, u zit eigenlijk in een andere rol, hè, straks. Of nu eigenlijk al. U bent directeur bij het CBR. U zit nu vanuit meer in de ambtenarenkant van de hoek. Ja. Eigenlijk de mensen, wat ik een hele mooie oproep vind, de mensen die eigenlijk daadwerkelijk gezicht zijn van de overheid. Maar er zijn wel de mensen die hier ook last van hebben. Die gebeld worden en misschien nog niet weten wat er gaat gebeuren met het minimumloon. Of nog niet weten wat er gaat gebeuren met stikstof of met de boeren of met de mest. Het is toch eigenlijk van tenslotte dat we nu een half jaar, nog even los van de termijn, dat we vier partijen zien die, ja, blijkbaar nog niet met elkaar eens kunnen worden over bijvoorbeeld een migratie waar ze allemaal voor staan.
Nou, ik hoor in het Haagse, hè, we horen allemaal wel eens wat als je hier rondloopt, dat ze wel al hoofdlijnen hebben afgesproken. Maar ja, dan denk ik ook weer hoofdlijnen met een man als Pieter Omtzigt. Die is vooral van de details. En als wij hier nu samen wat hoofdlijnen afspreken, is de kans dat als we naar buiten lopen ieder een andere uitleg hebben, is ook groot. Ja. Dus zeker als er niet heel veel vertrouwen vanaf het begin is, dan zijn hoofdlijnen vaak heel erg gevaarlijk voor interpretatie.
Ja. Is het goed dat Wilders geen premier wordt?
Ja. Ik bedoel, ik sta politiek lijnrecht tegenover hem. En de laatste maanden doen we allemaal alsof de PVV, wat geen partij maar een beweging is, geleid door één iemand. Alsof dat allemaal salonveeg is. Maar ik ben nog van de tijd dat ik me alle uitspraken van de kop vol de tax en andere niet alleen beledigende, maar discriminerende zaken kan herinneren. Disqualificeer ik daarmee zijn kiezers? Nee, want mensen mogen daarop stemmen. Maar ik vind dat ik wat anders mag vinden.
Ja, want u heeft regelmatig clashes met hem gehad. Jullie konden elkaar goed vinden in de plenaire zaal. Was dat privé ook zo?
Minder, want ik denk dat zowel Wilders als ik zagen dat wij allebei vanuit een visie volksvertegenwoordiger waren. En dat mag clashen binnen het betamelijke. Maar dat betekent niet dat je privé, in de zin van dat je het op de persoon moet spelen. En dat vinden mensen nog wel eens moeilijk om te begrijpen. Ja, maar je stond bij hem en je lachte. Ja. Ja, nee, dat kan gebeuren. Het is niet dat we elkaar nou de hele dag opzochten. Maar ik kan me nog herinneren dat mijn dochter een keer met groep 8 een bezoek bracht aan het Binnenhof. Nou, natuurlijk wilden die kinderen Wilders zien. Ja. Nou, ik stuurde hem een appje en daar kwam die. Ja. En de vind, dat hoort er ook bij.
Maar de grenzen zijn misschien wat vervaagd. Want uw opvolger, Sigrid Kaag, uiteindelijk, daar is hij natuurlijk wel enorm op de persoon gezet. Ik zeg het ook omdat Frans Timmermans in een interview onlangs zei, liet weten dat hij op persoonlijk vlak ook geen contact meer heeft met Wilders, omdat hij vindt dat Wilders ook te ver gaat persoonlijk over hem. Hij heeft natuurlijk ook aangifte gedaan, Wilders, richting Timmermans, vanwege een uitspraak op het congres waarin hij zei niets na te laten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Ja. U heeft iets soortgelijks meegemaakt. Las ik. In november 2009 werd bekendgemaakt dat Stichting Vrienden van Pim Fortuyn aangifte tegen Pechtold hadden gedaan vanwege het vermeend haatzaaien. De stichting zag een uitspraak van Pechtold van u dat u Geert Wilders voor staatsgevaarlijk had uitgemaakt. Ja. Hoe moeten we dit nou rijmen in een partij, of in ieder geval Wilders die op dit moment aan het formeren is? Nu komt er weer een mogelijke, hij heeft in ieder geval aangifte gedaan.
Ja, ik vind, kijk, we hebben in onze democratie een paar dingen van elkaar gescheiden die wel met elkaar te maken hebben. Dat is de rechtsprekende macht, dat is de democratie. En ik vind het een beetje ingewikkeld dat de politiek elke keer de rechter dan kennelijk nodig heeft om een politiek debat weer in goede orde te brengen. Ik zou dat zelf niet zo snel doen, maar inderdaad, ja, tegen mij is ook wel eens aangifte gedaan. Ook nog eens een stelletje Russen. Ja. Nou, ik denk dat me dat vandaag eerder pluspunten zou opleveren.
U bent ook betrokken bij. U heeft een boek geschreven over dienstverlening.
Ik vind het een vervuiling van het publieke debat. Politici moeten gewoon in de Tweede Kamer tegenover elkaar, minder vanaf partijcongressen en X, maar gewoon in een debat elkaar vertellen hoe hun visie wel of niet strookt met die van de ander. En daar heb ik geen rechter voor nodig. Tenminste, alleen in het. Ik kan me eigenlijk geen voorbeeld voor de ogen halen waar ik dat wel nodig heb.
Maar is het de glijdende schaal waar we nu naar aan het kijken zijn?
Er zijn heel veel zaken waar ik mij over verbazen, waarvan ik denk, word ik nou een oude lul? Dat zal waar zijn, zeker als ik mijn kinderen dat zal horen bevestigen. Maar
Nou ja, u luistert Dua Lipa.
Zeker. Nou, dat is dan weer een poging om bij de tijd te blijven.
Balanceren, ja.
Nee, in alle ernst. Ik maak mij zorgen over niet zozeer alleen het politiek, maar ook het publieke debat. De lontjes zijn zo ongelooflijk kort. Men zwelgt zo in het eigen gelijk. Men creëert zo zijn eigen bubbel door de social media of de internetfilmpjes die je bezoekt. Daar werken overigens die apparaten ook nog flink aan mee. Verbaas je weer eens. Laat je weer eens overtuigen. Luister nou eens echt naar die ander. Is die ander nou altijd echt knettergek? Of vanuit een andere ervaring en wereldbeeld formulerend? Ja, dat klinkt misschien ouderwets, maar...
Maar de partijen die nu aan tafel zitten, die moeten eigenlijk dat goede voorbeeld geven. Dat doen ze klaarblijkelijk niet.
Nee, ik vind het echt een ik vind het te kinderachtig voor woorden dat je elkaar via wat zeg je tegenwoordig, een tweet of een X? Wat is het dan?
Maar u heeft ook al eens gezegd, een rechtse meerderheid, laat ze maar proberen. Laat ze het maar doen.
Ja, nee.
Maar als je nu kijkt hoe ze de afgelopen maanden zich hebben gedragen, wat er eigenlijk nog eigenlijk helemaal niet op papier zit, hoe de onderlinge verhoudingen zijn, het debat op Twitter, de sneren naar elkaar.
Maar nog steeds, kijk, even. Al 20 jaar is er een steeds grotere groep Nederlandse kiezers op zoek naar een alternatief voor de gevestigde partijen. Dat zagen we met Wim Fortuyn, die zojuist werd aangehaald. Dat zagen we met Rita Verdonk. Dat zagen we met Wilders, met Thierry Baudet. Er zijn allemaal bewegingen, boer-burger... even groot geweest, nu ook alweer ingezakt. Omtzigt, 20 zetels, maar nu in de peilingen nog niet eens 1 zetel in het Europese parlement. Daar kunnen we met z'n allen van zeggen, goh, wat zijn die mensen dom dat ze elke keer op een partij stemmen die niks voor elkaar krijgt. Dat is 1 kant van het verhaal. Kennelijk zijn ze zo teleurgesteld in ons systeem, in de vertegenwoordigers van de traditionele partijen, dat ze dit soort toevlucht nemen tot partijen die eigenlijk of alleen maar extremisme of een enkel ding beloven. Dat het nodig is voor onze democratie dat we er weer achter komen dat politiek heel ingewikkeld is. Dat politiek vaker teleurstellen.
Maar daarvoor zet je toch niet het landsbestuur op spel?
Nou ja, na 20 jaar moet het misschien een keer. Want die groep... Kijk, het feit dat ik een coalitie moest vormen met VVD, CDA en ChristenUnie als D66... was natuurlijk verre, ik heb het toen verwoord als mijn vijfde keus...
Ja.
Van wat voor de ChristenUnie en voor D66 ideaal was. Want je moet dermate veel stopzetten, tegenwoordig noemen ze dat dan in de ijskast zetten... Om nog te kunnen regeren en die verantwoordelijkheid te nemen. Terwijl... We zijn erbij gebaat dat er gewoon een helder coalitie zit die of over links of over rechts gaat.
Ja.
En waar we met z'n allen ons in kunnen herkennen of niet.
Maar ondanks wat u gezien heeft de afgelopen tijd, staat u er nog steeds achter. Zeg, laat het ze maar proberen.
Omdat ik...
En daar is geen grens wat u betreft aan. Ze mogen het gewoon gaan doen. U roept niet op van jongens, laat op een gegeven moment, zoals Timmermans nu al wel meer op het podium komt, van laat op een gegeven moment, als het niet lukt, wees dan ook, maak dan ook die keuze en geef het een ander.
Ja, nee. Ik, want dat is uitstel van een zekere executie. Nederland... Kijk, we kijken hier nu naar buiten. Ik zit hier met een prachtig uitzicht. En de tram rijdt. Het is hier zelfs dat vreselijke plein voor het stadhuis, wat er toch jarenlang broert bij ligt, ziet er toch ook weer netjes betegeld uit. Een prachtig nieuw danstheater. Daar worden woningen gebouwd. Nederland draait. En we denken dat allemaal uit zichzelf gebeurt.
Mm.
Nee, dat is een heel ingewikkeld proces waar die gemeente, waar de nationale overheid aan het herverdelen is via belastingen. Ja, ik pak het maar even van hoger naar lager. Dat het hier veilig is, dat we in vrede leven, dat ons vakantiegeld weer meer werd. Dat komt omdat we samenwerken, compromissen sluiten. Ja. In het bedrijfsleven, thuis aan de keukentafel, maar ook in het plenaire. En als je alleen maar met cretologie komt van, nou, we sluiten de grenzen en geef de boeren maar de ruimte, weet ik wat er allemaal...
Maar dan zegt u eigenlijk, ik weet het al, maar laat de Nederlander, laat de kiezer maar ervaren dat dit, ja, wat u betreft, geen oplossing is.
Ik wil me niet arrogant opzetten dat ik het wel weet. Alleen, ik heb ervaren als politicus hoe moeilijk het is. Dat je een euro, net als thuis, maar 1 keer kan uitgeven. En dat je, wel iedereen kan zeggen, het eigen risico schaffen we af. Maar dan moet je wel ergens 4-5 miljard op de begroting ieder jaar vinden.
Ja.
En wordt de zorg daarvan beter dat Alexander Pechtold daar geen eigen risico meer betaalt met zijn inkomen?
Nou, de vraag is, vraag stellen is een beantwoorden.
Dat bedoel ik. Ja. Dus waarom, als je wat aan inkomenspolitiek wil doen, dan zou je andere mogelijkheden moeten hebben dan ook mensen met een heel behoorlijk inkomen te zeggen, jij hoeft ook niet meer te betalen. Dat was hetzelfde met die 2 keer 100, wat was het, 95 euro die we kregen voor de energiekosten.
Laat het ze maar ontdekken, zegt u. Ja. Tot slot, we gaan het zo na de muziek hebben over die uitvoeringsorganisatie, over het boek wat u geschreven heeft. Maar de IND, de Immigratie Naturalisatiedienst, is ook zo'n uitvoeringsorganisatie. Die heeft het zwaar voor de kiezer. Het hele migratievraagstuk speelt natuurlijk al langere tijd. De uiteindelijk verantwoordelijke minister Dylan Jezogus bleek zelf aantallen verzonnen te hebben met betrekking nareis op nareis. Ze zei het op meerdere plekken dat nareis een fors probleem is. En zelfs om duizenden mensen zou gaan zonder enige onderbouwing, zo bleek. Het zou mede meegespeeld hebben om het kabinet te laten vallen. Als je kijkt in het licht van het gesprek waar we het zo over gaan hebben, over misschien de terughoudendheid en de voorzichtigheid, de kwetsbaarheid van ons politiek bestel en de ambtenaren waarvoor werken. Hoe kijkt u dan naar van een afstand van naar die uitspraken van het feit dat een minister deze aantallen verzint en ook wijst in haar onderbouwing? Ja, dat ligt met name aan de IND.
Ja, de gevolgen zijn natuurlijk behoorlijk geweest. Want daarom is een kabinet gevallen. En het was geloof ik ooit oud-president Bill Clinton van de VS die zei, we leven nu in fact-free politics. Dus feiten doen er niet meer toe. Ik ben nog wel blij dat wij zo'n volwassen journalistiek in Nederland hebben die politici daar niet mee laat wegkomen.
Ja, dat is de vraag.
In dit geval misschien wat te laat. Ja. Maar ja, politici moeten gecontroleerd worden.
Maar in de visie die u heeft en die ook in het boek terugkomt over wat voor overheid willen we met elkaar zijn, past daar een minister bij die getallen verzint? En daarmee ook haar eigen uitvoeringsorganisatie onder extra druk zet?
Iedere minister komt zover als de Kamer het toelaat. In mijn tijd werd je dan naar de Kamer geroepen en had je even wat zweterige uurtjes.
Ja, dus als u fractievoorzitter was geweest?
Ik denk dat ik dit wel. Ik heb niet helemaal gevolgd hoe vervolgens hiermee is omgegaan. Maar ik neem aan dat de Tweede Kamer, als het al niet gebeurd is, dat soort dingen nog wel even gaat uitbenen. Dat is je taak. Helder. Eén van je taken.
We gaan zo meteen hebben over. Het is ook een nummer wat u had aangevraagd. De Weeknd. Dua Lipa komt echt zo meteen, dat beloof ik. We gaan zo meteen hebben over het boek. Over tot uw dienst, tegenspraak door publieke dienstverlening. Ja, de toeslagenaffaire en de afwikkeling van de gaswinning in Groningen. Het zijn twee voorbeelden die nog vaak genoemd worden. Exemplarisch zijn ook wel als het gaat om het belang van uitvoeringsorganisaties. En de worsteling in uitvoerbaarheid na vaak ondoordachte politieke opdrachten. Ik praat erover met Alexander Pechtold. Samen met voormalig Kamerlid Bart Snel schreef hij een boek waarin hij reflecteert en 10 publieke dienstverleners interviewde. Ook Mark Rutte onder andere. En hij is natuurlijk directeur van het CBR, een uitvoeringsorganisatie. Meneer Pechtold, fijn dat u er bent.
Ja.
U begint uw boeken waarin u hand in eigen boezem steekt. Nadat u een reis hebt gemaakt sinds u nu zelf ook werkt bij een uitvoeringsorganisatie. Mm-hmm. Welke reis heeft u gemaakt nadat u Kamerlid af was?
Nou, je probeert als Kamerlid natuurlijk zoveel mogelijk gewoon medeburger te zijn. Hè? Dus je spreekt dus mensen in de trein. Je luistert dus over de schutting naar je buurman. Dat heb je nodig om je dagelijks werk te kunnen doen en niet in een soort bubbel te belanden. Maar wat ik niet zo op het netvlies had, was dat dan zit je in een debat met de minister en omheen zitten allemaal beleidsambtenaren. Die zitten ook met die minister in die toren. Maar heel veel van de uitvoering van al die wetten die we met z'n allen bedenken wordt gedaan door organisaties die op wat meer afstand zijn gezet.
Ja.
Mijn eigen organisatie CBR is daar één van. Maar denk ook aan de Belastingdienst, aan het UWV, aan Duo voor de Studenten. En in zekere zin zijn gemeentes en de politie ook uitvoerders. IND, COA's, kan je wel doorgaan. Het zijn tientallen organisaties die of wat dichter op het ministerie zitten of wat verder weg. Soms gefinancierd worden door het ministerie. In het geval van CBR moet het vanuit de tarieven die we voor de examens rekenen. Ja. En daar zitten de professionals. Daar zitten de mensen die al die mooie papieren wetten in de praktijk moeten uitvoeren.
Mm.
En zelf gebruik ik liever het woord dienstverlenen.
Maar ik ben geen Kamerlid, maar ik weet dat ook. U bent heel lang Kamerlid geweest.
Ja, nee, iedereen weet dat wel. Maar dat er toch een verschil zit tussen hoe het beleid op het ministerie wordt gemaakt in debat met de politiek en hoe dat uiteindelijk landt in die uitvoering. En of ze daar wat mee kunnen, ja of nee. Ik zeg niet dat ik dat helemaal niet wist, maar dat was toch wel wat onderbelicht bij mij.
Ja, want u bent kort ook minister geweest.
Zeker.
Speelde dat toen ook al? Was u daar toen ook al mee bezig? Wat is nou de verhouding tussen wat mijn ambtenaren aan het doen zijn in relatie tot overheidsorganisaties? Hoe lopen die lijntjes?
Ja, ik zeg wel eens, je moet eigenlijk... Het is zo jammer dat je erachter komt als je alweer een paar stappen verder bent. En met de kennis die ik nu over... en de ideeën die ik daarover heb... zou ik denk ik heel anders geopereerd hebben dan ik toen had. Ik kwam uit het lokaal bestuur en was eigenlijk een tijdje behoorlijk verdwaald in het Haagse. Want ik had helemaal niet door hoe het hier werkte.
Ja.
Maar niet getreurd. Ik vond het nodig om deze analyses toch eens neer te zetten. Niet door mijn eigen ervaring op te schrijven. Maar gewoon van mensen die de hele dag dat aan het doen zijn.
Ja.
Als wij kritisch zijn op de Belastingdienst. Ja, daar werken tienduizenden mensen. Dat zijn gewoon je buren.
Maar er wordt natuurlijk ook veel nagepraat. Mensen praten elkaar na. Maar ik vind het wel zorgelijk dat... Want u was een goed Kamerlid. U heeft meegedaan in meerdere coalitieonderhandelingen, coalities. Dat u eigenlijk pas... En het is ook tegelijkertijd weer mooi dat u daarin eerlijk bent. Hetzelfde gaat voor Bart Snels. Maar eigenlijk dan pas realiseert nadat u Kamerlid af bent... en bij een CBR gaat werken, dat u dan eigenlijk pas een goed beeld krijgt van... ik heb eigenlijk een blinde vlek gehad. Dat pas toen de conclusie was.
Ja. Nou, eerst verantwoordelijke ben ik zelf. Maar die uitvoeringsorganisaties, ja, weet je, ik zag ze niet zoveel. Ik wist nauwelijks wie dat leidde.
Mm-hmm.
En je weet welke minister op een departement zit. Maar dat Harmen Harmsma de grote baas is van Duo, weten denk ik heel weinig mensen. Dus dat zit echt op wat... Dat hebben we zo georganiseerd dat die ministeriële verantwoordelijkheid dekt dat eigenlijk af. En wat je zou willen, is dat... zeker, en dan niet de grote baas alleen van die organisaties... maar dat de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn... dat die veel meer invloed hebben op het beleid.
Mm-hmm.
En dat proberen wij bij het CBR nu te doen.
Hè? Ja.
Een examinator weet meer over de verkeersveiligheid... en wat er op dit moment actueel is dan ik.
Ja.
Laat staan dan de ambtenaar op het ministerie.
Wat is de analyse? U had het over analyse. Wat is uw analyse als u hem kort slaat? Want u was bezig met u bent daar begonnen. En toen heeft u eigenlijk gerealiseerd, nou, ik ben een bekeerling geworden.
Ja.
Daar zou Segers ook blij mee zijn als u dat
zeker
zegt. Maar wat is dan de analyse die u gemaakt heeft? Want ik heb hem gelezen en de analyse is volgens mij vrij voor de hand liggend. Die ook best wel redelijk bekend was. Onder andere door de commissie Bosman, waar u zelf ook gehoord bent. Maar dit speelt natuurlijk ook al jaren.
Dit speelt jaren. Maar ja, kijk, het lerend vermogen van de Kamer... Is ook niet altijd even makkelijk. Hè? Toen de onderzoek werd gedaan naar de toeslagen en alle problemen daaromtrent, en toen de commissie Bosman inderdaad een veel bredere analyse overheen schreef, waren het mensen als Omtzigt en Renske Leijten die zeiden, ja, we willen iedereen ter verantwoording roepen, maar niet onszelf.
Ja.
Niet de Tweede Kamer.
Ja.
Het hele rapport Bosman hebben ze een jaar gefrustreerd om te behandelen.
Ja.
Ja, kijk, als de Tweede Kamer zelf al niet durft te zeggen... jongens, ook wij hebben fouten gemaakt.
Mm-hmm.
Ook wij zijn te veel achter incidenten aangelopen. Of maakt niet uit. Dan zit er weinig lerend vermogen in.
Maar hebben we dan niet meteen te pakken? Want de analyse dat de regelgeving en wetgeving te ingewikkeld is. Dat het misschien per maatregel zelf misschien wel goed uit te leggen is... en de uitzondering en dan weer de regel... maar dat uiteindelijk de optelsom niet goed werkt. Dat de uitvoeringsorganisaties te weinig aan tafel zitten bij de beleidsmakers.
Ja.
Dat er te veel gepolitiseerd wordt.
Allemaal waar.
Dus dat de waan van de dag leidt en dat er snel iets gedaan moet worden. Hè. Vorig jaar vlak voor het reces werden nog grote moties ingediend.
Ja.
Ook door partijen als Omtzigt die bestuur hoog in de vaandel hebben staan... En uiteindelijk misschien nog geen dekking hebben. Maar is de analyse niet en de oplossing misschien vooral ook dat het vooral met het functioneren van de Kamer te maken heeft.
Ja.
En dat het misschien niet sexy is en tastbaar genoeg om het over uitvoeringsorganisaties te hebben. En dat er misschien ook geen stok achter de deur is voor de Kamer. Omdat ze het helemaal zelf moeten veranderen om snel stappen te kunnen zetten.
Ik denk dat ik het van A tot Z met uw probleemanalyse eens ben. Maar ik wil eraan toevoegen, dat heeft ook iets te maken met hoe wij ons land hebben georganiseerd. En we hadden het net over dat welvaartsniveau. Wij willen voor alles een uitzondering. Wij willen als er in Groningen vergoed wordt en de buurman krijgt 10.000 euro meer dan jij, dan gaan we naar de rechter en dan willen we een second opinion en dan moet er een nieuwe taxateur en een aannemer. Er zijn 2000 ambtenaren nu bij de Belastingdienst bezig om die toeslagen dossiers één voor één te behandelen. Dus het heeft ook iets te maken met in hoeverre kan de overheid ongeluk voorkomen en geluk maken? Daar zijn we in dit land ook een beetje in doorgeslagen. We zijn een land van regeltjes en uitzonderingsdingen. Omdat we allemaal naar de buurman kijken en denken, waarom rijdt hij een grotere auto dan ik?
Maar naar wie kijkt u dan nu het meest vanuit uw rol als directeur?
Nou, ik vind dat we als samenleving weer even moeten beseffen dat we op de mooiste plek ter aarde.
Ja, maar de samenleving dat wordt door steeds minder mensen gevoeld en ervaren natuurlijk.
Ja, maar kijk, dan kom ik weer naar de feiten. In welke tijd, op welke plek in de aarde zou je nou liever leven dan hier?
Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk voor een gezin die niet rond kan komen. En die gek wordt van de 20 regelingen en geen idee hebben dat ze 40 pagina's moeten invullen.
Altijd, in iedere maatschappij, zijn er mensen die niet mee kunnen komen. En ik vind dat je daar als overheid als eerste klaar moet staan om die te helpen. Maar grosso modo, het gemiddelde genomen, werkloosheidscijfers, welvaartscijfers, opleidingscijfers, veiligheid, ziekte, levensverwachting, je pensioen.
Ja, u klinkt eigenlijk als Mark Rutte, wanneer hij geconfronteerd wordt met zaken over bijvoorbeeld de lange wachtlijst in de jeugdzorg, zegt hij, maar de werkloosheid is goed.
Mijn ouders hadden geen AOW, kwamen Oost-Brabant niet uit, moesten na hoezo 65 stoppen, 7 kinderen, een kerk die alles te zeggen had. Ja, alles in perspectief. Er zijn nog steeds mensen die bij de voedselbank. En dat is erg. Ja. En daar moeten we wat aan
steeds
doen.
Steeds meer.
En daar doen we met z'n allen wat aan. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die de laatste iPhone hebben. Ja? Dus durf het weer in perspectief te zetten. Ga van daaruit weer problemen oplossen. Maar niet doen alsof dit land aan de hel en verdoemenis is.
Nee, maar goed. Ik zeg, we moeten naar. Mijn vraag was, naar wie kijkt u het meest? En u zegt, ik kijk naar de samenleving.
Ik kijk naar onszelf. Naar ons verwachtingpatroon. Of als wij iets van een gemeente of van een overheid willen, of dat reëel is. Welke toon we daarbij aanslaan. Ik kijk wel eens naar de klachtenbrieven die bij ons binnenkomen. Nou, die zijn soms op een toon dat ik denk, pardon?
Ja.
Pardon? Je kan toch ook gewoon vragen?
Ja.
Agressie in het verkeer. Achterlijk toch?
Maar daar gaat dit boek niet over. Dit boek gaat niet over de samenleving.
Nee, maar het is wel een gevoel. Het een en het andere hangen wel met elkaar samen. En dat vind ik wel belangrijk. Dat we zitten vaak door de talkshow formats, waarin je 8 minuten even moet vechten en de kijker achterblijft met het idee, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Pak nou even je eigen rol weer in de samenleving. Wat draag jij bij? Stel ik de vraag hardop.
Ja.
En ja, dan hebben we heel veel dienstverleners in dit land die hun stinkende best doen. De politie doet zijn stinkende best, maar we hebben ook een arbeidsmarkttekort. En die mensen zijn ook op een 45-50ste wel klaar om als ME'er bakstenen te moeten koppen.
Mm-hmm.
Heb eens wat meer begrip voor hoe wij onze samenleving hebben ingericht, wat voor welvaart we daarmee creëren, wat voor welvaart we daar met z'n allen nog steeds aan het opbouwen zijn, waar iedere generatie het tot nu toe beter heeft.
Ik begrijp wat u zegt. Maar u weet toch ook, en daarvoor heeft u dit boek denk ik ook geschreven, dat er heel veel mensen zijn die zo willen leven, maar op een gegeven moment in een weerwarwoel terechtkomen van allerlei overheidsbureaucratische beslommeringen.
Nee, maar
en juist niet meer die stap kunnen maken. En daarom is het zo belangrijk,
zeker,
denk ik.
Dus, de oplossingen daarvoor zijn dat wij als dienstverleners, dus als uitvoerders, dat wij onze overheid. Kijk, ik vind het nog steeds verschrikkelijk zoals sommige overheidsbrieven geformuleerd zijn. Met een academische titel weet je nog niet wat er nou eigenlijk staat.
Mm-hmm.
Wij als CBR zijn met B1 taalniveau, wat voor heel veel mensen wel te volgen is. Met beeldbrieven zijn we nu, net zoals als je het hard krijgt, krijg je. Ik hoorde dat van een vriend, dan krijg je,
dan
krijg je zo'n brief met van als je nu niet, dan gaat er dat.
Ja.
Dus heel overzichtelijk zie je het stroomschema.
Maar ik wil toch weer, want daarmee doet u ook een beroep op de burger en de samenleving. Maar ik ben nu vooral benieuwd niet naar de burger Pechtold, maar naar de directeur uitvoeringsorganisatie CBR Pechtold.
En die probeert een organisatie met alle collega's die bij ons werken, 1800 man, zo klantvriendelijk mogelijk te maken.
Ja.
Menselijke maat zo te maken dat mensen, zelfs als ze gezakt zijn bij ons, toch het gevoel hebben, maar het was wel eerlijk.
Ja.
Mooier kunnen we dat niet maken. En de menselijke maat kan ik niet toepassen op een theorie-examen, want één fout te veel is gezakt en één fout de andere kant op ben je geslaagd. Dus daar is geen menselijke maat. Maar hoe je je klant ontvangt, of je nog een keer je afspraak kan verzetten, daar zijn nog honderden mogelijkheden om klantvriendelijker te zijn. En dat kunnen veel organisaties. En dat merk je ook wel, want als je de telefoon... Vroeger zat je dan vast in een of andere keuzemenu of wat dan ook. Ik merk dat heel veel organisaties daar echt grote stappen aan het zetten zijn. Maar dat is één kant van de medaille. Wat ik zojuist probeer te benadrukken is dat wij als burger ook zelf een rol hebben.
Zeker. En welke rol heeft de Tweede Kamer? Want en daar wil ik namelijk naartoe. Want u weet
niet achter hypes aanlopen, niet achter ieder incident doen alsof er een structureel probleem is. Want dat zie ik ook vaak.
Maar dat is de conclusie van elk rapport. Ik kan me herinneren de commissie van der Staaij. Ik weet niet of volgens mij net na uw tijd.
Ja, net na.
Had natuurlijk het reglement van orde aangepast, maar hij heeft ook een allerlei aanbevelingen gedaan. Hoe gaan we nou beter om met elkaar als Tweede Kamer? Dat gaat bijvoorbeeld over moties. U heeft gezegd, u schrijft ook in het boek, misschien moet de minister wel een joker krijgen. Dus dat de minister eigenlijk soms bij het appreciëren van een motie die wordt ingediend, even zegt, joh, even pas op de plaats. Ik ga het door even bij het CBR checken of dit wel kan.
Of het überhaupt kan, ja.
Ja. Nou heeft Henry Bontebal ook onlangs een oproep gedaan. Bijvoorbeeld over max 2 moties per fractie per debat. Is dat een goede richting, vindt u dat?
Nou ja, kijk, het is altijd goed om... Maar kijk wat we dus aan het doen zijn. We zijn weer regels aan het verzinnen. Dit land moet kennelijk, iedereen moet een regel. Waarom zou een fractie een regel moeten hebben dat je er maximaal 2 moet indienen?
Omdat de Tweede Kamer niet in staat is zichzelf te veranderen, blijkbaar.
Nee, maar dat is dan toch een zorgelijk iets dat wij in dit land altijd regels moeten hebben. Kijk, ik ga over een bedrijf wat bestaat bij regels, namelijk verkeersregels. Als je als voetganger voorrang hebt op een zebra, maar je denkt, hé, hij heeft me niet gezien, ja, dan kan je wel oversteken en zeggen, de regel is aan mijn kant. Dat is toch een gevaarlijke onderneming.
Maar toch doet u de oproep om voor een joker te... Dus...
Ja, ik zoek natuurlijk om te voorkomen dat we weer extra regels voor van alles en nog wat nodig hebben. Maar het is toch ook gewoon je gedrag. En het is ons stemgedrag als burgers op waar we stemmen. Stemmen we op partijen die alleen maar moties indienen waarvan eigenlijk het hele doel onduidelijk is? Of die mondelinge vragen aanmelden waar het antwoord eigenlijk helemaal niet meer interessant is, maar wel het feit dat je net in de krant hebt kunnen zetten? Daar gaat het mij om.
Ja.
Dus ja, de politiek is een afspiegeling van de samenleving. En als de samenleving verruwt, polariseert, versimpelt of wat dan ook, of los van feiten dingen doet, dan gaan de politici dat ook doen. En die wisselwerking is een gevaarlijke.
Of andersom.
Dat klopt, die wisselwerking is een gevaarlijke.
Ja. En is er dan, tot slot hierover, meer nog dan regelgeving en hoe ga je met elkaar om? Meer een soort gedragsprobleem in de Kamer?
Ik vind het debat vaak terugkijken naar de schulden in plaats van vooruitkijken en de samenleving. We willen toch de politiek. Ik ben ooit de politiek ingegaan om de toekomst mede vorm te geven vanuit de visie van mijn partij. En nu is 80% van het debat is terugkijken en de schuldigen zoeken. Ja, ook interessant. Maar ik wil wel eens weten hoe we die miljoen woningen nou gaan bouwen. Ik wil wel eens weten hoe we die stikstof, waar ik alweer een jaar niks over hoor, wel gaan oplossen.
Ja. Even terug naar al die mensen die wel echt daadwerkelijk gezicht zijn van de overheid. Dus u sprak onder andere met Tim, die werkt nu bij Duo. Die was DJ, die was chef-kok, maar die zet zich nu in voor de samenleving. Nog een jonge gast.
Ja.
Wat hebben zij nodig? Want de analyse is interessant. Herkenbaar. Het is interessant om te lezen wie nou de daadwerkelijke mensen zijn die je aan de telefoon krijgt, wat hun achtergrond is. Maar wat is nou de vertaalslag naar het volgende? Waar is iedereen mee gemoeid en waar is de directeur CBR mee gemoeid?
Nou, wat heel belangrijk is dat de leidinggevenden van dit soort organisaties voor mensen staan. Dat ze nee durven te zeggen tegen de politiek, de Kamer of de minister op het moment dat er vragen worden gesteld aan je organisatie die je helemaal niet kan waarmaken. Dat je ook fouten als organisatie durft te maken. Dus dat je tegen je medewerkers je collega's durft te zeggen, weet je wat, jij neemt een besluit op dat moment. Als dat het besluit is waarvan je vanuit de regels en de wetten dacht dat het best is, zal ik je steunen.
Dus de ambtenaren die van buitenlandse zaken die buiten protesteerden, demonstreerden over tegen het kabinetsbeleid rondom Gaza, Israël, is dat dan ook iets goeds?
Nee, dat is wat anders. Dat is wat anders. Nee, het gaat mij erom. Heel simpel voorbeeld. Een examinator mag het examen niet afnemen als er op dat moment niet een geldig identiteitsbewijs getoond is.
Mm.
Nou, Iemand heeft het in de stress thuis laten liggen. Moeder is al onderweg om het te brengen. Kan je dan gewoon die rit gaan rijden en afloop kijken of het identificatiemiddel klopte, ja of nee? Volgens de regels niet. Ja. Volgens mijn filosofie wel.
Ja. Maar u zegt ook, ambtenaren moeten meer tegen durven te spreken.
Verantwoordelijkheid nemen vanuit hun professionaliteit.
Ja, en niet buiten voor een ministerie staan.
Nou, dat vind ik een heel ander onderwerp. Okay. Ik vind dat je moet oppassen om, zeker als je dan ook nog eens op dat ministerie werkt, om daarmee de schijn van belangen over je heen te krijgen. Ja.
U bent ook nog directeur van het CBR, ik heb het al een paar keer gezegd.
Ja.
Laten we daar ook nog even over hebben. Want toen u aantrad, waren er lange wachttijden. Dat ging toen onder andere om de wachtlijsten voor mensen die zich voor een rijbewijs moesten laten keuren. En om mensen die aan het wachten waren om te kunnen afrijden. Het ging ook met name over dat medische gedeelte.
Ja, de 75-plusser met name.
Ja, CBR stond destijds ook onder verscherpt toezicht. Hoe is de situatie nu?
Nou, dat probleem is helemaal opgelost. Nou, daar waren we reuze blij mee. Verscherpt toezicht eraf. Alle senioren weer binnen 2 weken hun verlenging te pakken.
Dat is het Alexander Pechtold-effect?
Nee. Dat is samenwerken van 1800 mensen die de schouders eronder hebben gezet. Maar wel Alexander Pechtold die zei, ik zal het even de media en alles van ons afhalen. Mm-hmm. Toen ik ook gehoord werd door de Kamer, zei ik, en ze vroegen waar kunnen we je mee helpen, zei ik, nou, door ons met rust te laten. Laat ons gewoon even de problemen oplossen. Geef ons daar een jaar voor. Dat is gelukt. Toen kwam corona. Toen misten wij weer 800.000 examenmomenten. Want het CBR neemt 1,7 miljoen examens per jaar af.
U miste ook een beetje de overheid, hè? Ze waren u een beetje vergeten.
Nou ja, we dreigden ook eventjes tussen al die coronamaatregelen. Eerst gesloten, toen weer niet. Nou, mondkapjes hebben we allemaal gedaan. Maar ja, de rijschoolbranche zal dat herkennen. We hebben nog steeds wat hogere wachttijden, met name in de grote steden.
Ja.
We werven ons helemaal simpel voor nieuwe examinatoren. Maar dat kan ook niet zomaar iedereen. We zetten gepensioneerden in, als ze daar nog toe in staat zijn. Maar er zijn er genoeg. Kwieken die dat kunnen. We werken over. Maar je moet op dit moment langer wachten dan ons lief is op sommige plekken.
Maar wel op koers? Om eind van het jaar. Ja,
maar we hebben voorspellingen gedaan, want dat kunnen wij vrij redelijk goed.
Ja.
Wat er dan op ons afkomt en hoe lang dat gaat duren. En de voorspelling geeft aan, en dat hadden we ook beloofd, en we zitten nog steeds op track, dat we aan het eind van dit jaar weer naar de normale wachttijden zijn.
U bent optimistischer dan brandverenigingen, was ik.
Ja, maar dat is hun taak om mij scherp te houden.
Okay.
Ik ben van nature een optimist.
Ja, maar?
Maar als de brancheverenigingen nou zouden zorgen dat het slagingspercentage wat omhoog gaat, want daar heb ik geen invloed op.
Ja.
En dat betekent de kandidaat pas op examen sturen als die ook echt de kans heeft om het te gaan halen.
Ja, zij zeggen dat ze daar juist niet mee eens zijn. Hè? Dus dat de lange wachttijden juist bijdragen volgens de branche aan de lage slagingspercentage.
Ja, maar als ik u vertel dat het slagingspercentage gemiddeld in Nederland 51% is.
Laag, hè?
Dat is laag. Hè? Ja. Stel dat ik een zwembad zou leiden en dan zakt een van de 2 kindertjes naar de bodem op het moment dat het diploma zwemmen begint. Dat zou toch een maatschappelijke misstand zijn. Dus ja, rijschoolhouders, je mag kritisch op me zijn. Ik ben niet altijd jullie vriend, maar ook jullie hebben een taak.
Helder. Nog één vraag meer uit eigen belang. Ik rij een motor.
Ja.
En het nieuwe motorseizoen is weer begonnen. Volgens mij is het ook populairder dan ooit.
Ja.
Merk je dat ook bij het CBR?
Ja, mensen, motor is heel populair. Het is natuurlijk vrijheid. Het is langs de files heen.
Toch gebeuren er veel ongelukken, vaak met dodelijke afloop, ook de laatste tijd weer. Wat kan het CBR doen om weer aandacht te vragen voor veilig weggedrag? Zowel voor de andere weggebruikers, maar ook voor motorrijders. Zijn jullie daarmee bezig?
Door in de media dit soort dingen te vertellen. Voorgangers van mij waren veel minder in de media. En ik probeer zoveel...
U schuwt het niet, hè, de media?
Nee. Omdat ik het een belangrijk communicatiemiddel vind om te vertellen waar je op moet letten en waar je als dienstverlener mee bezig bent. Maar als je naar de ongevallencijfers kijkt, is overigens de elektrische fiets nog de topscorer.
Ja.
Dat vind ik echt zorgelijk.
Wat gaat u daar aan doen?
Nou, ik ga er niks aan doen, maar daar moet de politiek over beslissen.
Maar goed,
gaan we die helpen?
U zit aan tafel.
Nou, ik zit niet altijd aan tafel, maar gaan we die helm verplichten? Ik zou hem in ieder geval aanraden. En we zullen een keer, en dat zal denk ik de volgende minister moeten doen, een besluit nemen over al die nieuwe vormen van fietsen, speed pedelecs, skateboards.
Voor het volgende kabinet zit u aan tafel eigenlijk met de onderhandelende partijen?
Nee,
heeft u al een brief gezien?
Als ze het CBR ook moeten vragen, dan zijn ze nog wel een jaar
bezig. Toch Alexander Pechtold?
Nee.
Zo werd het niet.
Nou, nee. Maar ik hoop wel dat de Kamerleden, en ik moet zeggen, We nodigen ze uit om eens langs te komen en zich te laten inspireren door ons. Ja. Het eerste Kamerlid heeft zich gemeld. Maar dan
mooi. Nog wie is dat?
Olger van Dijk van de NSC.
Kijk, nou, dat doet de NSC dan wel.
Maar die andere 149 zijn ook welkom.
Mooi. Tot uw dienst. De vierde druk hoorde u vandaag alweer. Dus gaat goed. Dank voor uw tijd, Alexander Pechtold. Wij zijn er volgende week weer vanaf 6 uur. En we wensen jullie een fijne avond. En we sluiten af met...
Dua Lipa.